De hulp en onze verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, die eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan nu samen zingen Psalm 27 en daarvan vers 1 en 7. God is mijn licht, mijn heil, wie zal ik vrezen? Psalm 27 vers 1 en 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52, het zevende vers, zingen wij na het beleden van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. In ieder onze spreken nu met de kerk van alle plaatsen en tijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan voor de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Uit de brief van Paulus aan de Romeinen en daarvoor hoofdstuk 1 vers 8 tot en met 17 en hoofdstuk 3 vers 21 tot en met 31. Romeinen 1 vers 8. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, welke ik dien in mijn geest, in het evangelie van zijn Zoon, hoe ik zonder nalaten uber gedenk, alle tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd, door de wil van God om tot u lieden te komen, want ik verlang om u te zien, opdat ik uw enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zult worden. Dat is, om mede vertroost te worden onder u, door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne. Doch ik wil niet dat u onbekend zijn, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen, en ben tot nog toe verhinderd geweest. Opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen, beiden Grieken en barbaren, beiden wezen en onwezen, ben ik een schuldenaar. Alzo, hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook, die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof, omdat gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dan 3:21. Maar Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods, door het geloof van Jezus Christus tot alle en over alle die geloven. Want er is geen onderscheid. Want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat een mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nadermaal hij een ene God is, die de besnijder rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wet niet door het geloof, dat zij verder maar wij bevestigen de wet. Hier eindigt de schriftlezing. Zoeken wij samen het aangezicht van de Heer onze God in dankzegging en in gebed. Dat zongen wij, Heere, mijn God. U zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. U komt de lof toe, want gij hebt het gedaan, Heere. Wat was de kerk in de middeleeuwen toch verschrikkelijk in verval. Wat was het duister en donker in het midden van de kerken. Er kwam het donkere van de katheders af. Wat had de mens in zijn eigen gerechtigheid er ontzaggelijk veel bij gedaan en vanaf gedaan. Bijgedaan met zijn eigen menselijk kennen en kunnen. In de gedachte en verwachting dat de mens toch nog wel wat kon, dat hij toch nog wel goed kon doen. En wat er afgedaan. Het was allemaal niet alleen zo mager, maar het was allemaal ontoereikende. Afgedaan van de enige en al genoegzame borggerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En wat hebt gij gedaan, Heere God? Dat ge de kerk aan zichzelf niet hebt willen overgeven. Dat ge de volkeren niet in de duisternis hebt doen ondergaan, maar dat gij het licht van het evangelie van uw genade weer helder hebt laten schijnen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. Je hebt mannen als Luther en Calvijn geroepen. Je hebt ze dwars door hun eigen leven heen gevoerd en je hebt ze gesteld tot getuigen. Dat ze mochten staan, pal staan voor uw naam en voor uw zaak en dat uw evangelie weer centraal mocht komen. O, wat een wonder toch, Heere. Want met al het kennen en kunnen van de mens bereikt hij het niet. Maar enkel en alleen door het kennen en kunnen van de Heer Jezus Christus kan en mag hij er komen. Door het geloof alleen. Wat denken veel te gedenken en veel te danken. 31 oktober is nabij. Een dag waarop gij Luther tot die vrijmoedigheid gebracht hebt. En waarop de doorbraak gekomen is, die reeds in het begin zo bezig was. Wat hebben te gedenken, Heren, te danken. En tegelijk hebben wij ze ook moedig te buigen, Heere God. Wat heeft de kerk van de reformatie, wat hebben de kerken van de reformatie ervan terecht gebracht? Wat is het allerwege ook vandaag bijzonder donker in de kerken. Wat een afwijking en afgeleiding op allerlei terrein. En bijzonder ook van de prediking. De prediking van de evangelie die zo centraal moet staan. Die aan de kant geschoven is door het kennen en kunnen weer van de mens. De mens die het weer kan, de mens die het weer heeft. En we hebben ons te verootmoedigd, ach Heere. Zijn wij getuigen geweest voor uw naam en voor uw zaak? Zijn wij uitgegaan en hebben wij de fakkel van het evangelie hoog gedragen, dat in de duister der tijden dat licht mocht schijnen? Wat hebben wij gedaan op alle terreinen van het leven? Wat zijn wij ook vaak bezig met onszelf te bouwen, als ik maar dit heb, als ik maar dat heb, als ik maar dat doe, in plaats van enkel en alleen alles van u te verwachten. En te meer bidden wij u, Heere God, geef ons dat ons gedenken en dankend en biddend en beleidend gedenken mag zijn. En dat we in alles in de verootmoediging mogen komen. En dat het tegelijk een gebed mag inhouden. Ach Heere, kom nog eens over en wil doorwaaien deze hof en wil de kerken doorwaaien. Alle kerken, de Roomse kerk en de protestantse kerken in alle onderscheiden formaties. Wil toch eens komen, Heere God. En geef het, dat juist ook in onze dagen het woord weer centraal mag komen te staan. Centraal komen te staan bij onze regering, bij onze hoge overheid. In ons vorstenhuis, die alle die leiding hebben te geven, in onze kerken, alle kerken op onze vereniging en bijzonder ook in ons persoonlijk leven. Wat Heere, wat ontbreekt daar ontzaglijk veel aan. Wat zullen er weinigen zijn die echt van harte getuigen, zingend beleiden, o mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Omdat gij in mijn leven zijn ingekomen, omdat gij in mijn leven die puinhoop hebt opgeruimd en al die gebouwtjes van eigen zelfgenoegzaamheid hebt afgebroken om enkel te doen vrezen dat Gods gebouw van uw genade, om enkel de verwachting te doen hebben van Jezus Christus en die alleen. Zegen ons in onze samenkomst, in ons spreken, in ons luisteren, in ons zingen, in alles wat we zo bij elkaar doen. O Heere God, maak het tot een gezegende avond om terug te blikken. Maar ook om rondom ons te blikken en ook om naar binnen te blikken. En om het zo van u te verwachten, opdat ook de mensen weer mogen geloven gaan. Opdat mensen, kinderen gered worden van het eeuwig verderf. De zaligheid is ons nader gebracht dan toen. Wij mogen nog in vrijheid zijn. Wat hebben velen goed en bloed ervoor over gehad? Wat hebben de brandstapels gerookt? Wat hebben ze moeten vluchten en zuchten in concentratiekampen van die dagen, als het ware in gevangenissen? Wat hebben ze het benauwd gehad, maar ook toch door alles heen mogen verkeren in de vrijheid. En wat zijn er vandaag nog velen die zuchten in gevangenis. Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. Heer, gedenk ze toch in uw genade, opdat ze staan mogen en stand mogen houden, opdat ze in dat geloof delen mogen en in die wetenschap zelfs psalmen zingen in de nacht en u loszangen als een Paulus en Silas in hun gevangenis hebben mogen doen. Heere, wilt gij ze bevrijden uit die banden en stellen in de vrijheid en wil de overheersers onderdanen maken van uw koninkrijk en wil van vijanden vrienden maken achter de volken der aarde, mochten komen tot het kennen en erkennen van u, de drie enige God en van Jezus Christus, die gij gezond hebt tot behoud en zaligheid. En wilt gij ons er dan voor bewaren, dat we aan de machten en de krachten der duisternis onderworpen worden, dat de antichrist door en voort gaat om de volkeren van de aarde te onderwerpen en tot slaven te maken. En dat ze gebroken worden in hun kracht, de Satan, de wereld, de vijand, de dood. Maar ook dat zo door alles heen, in het leven van ieder van ons, de machten gebroken en die vrijheid hervonden mag worden. Wilt u zijn met alle die niet konden komen, wil ook die helpen en gedenken. Wilt u zijn met alle die in ziekenhuis of waar ook zuchten in banden en zorgen. Ach heren, het is soms zo moeilijk voor ze om te aanvaarden, soms die ziekte die geen herstel meer vinden kan. Om te aanvaarden dat hun weg zo doorkruist wordt en dat de dreiging van de dood zo verschrikkelijk wordt. Om te aanvaarden dat het goed is wat gij doet, maar ook om te ervaren dat uw genade genoeg is. Om te ervaren dat wat de toekomst ook zal kunnen brengen, uw hand ze geleidt en gij ze dwars door al de ellende heen haalt en stelt in die vrijheid en blijheid. Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. We bidden voor al de rouwdragenden, voor de weduwen, voor de weduwnaren. We bidden voor de alleenstaanden. We bidden voor alle die hier hun plaats hebben. Uw knecht die het evangelie mag verkondigen. En van week tot week bezig zijn en voorgaan. O Willem, sterken en diep inwijden in uw godsgedachten. En ook zegenen in al de arbeid. Ach, we staan er wel eens voor, heren. Dat we zien naar vruchten, dat het wel een herfsttijd lijkt en dat er geen vruchten uit de grond als opkomen. Dat het wel een wintertijd, dat het wel eens te vergeefs lijkt. Maar ach, Heere God, wij hoeven niet voor de vruchten zorg te dragen. Wij hebben te planten, te nat te maken, maar wilt ge toch in uw genade geven. Ze komen aan door het goddelijke licht geleid. En de ambtsdragers wil ze sterken en bij de voor u bekwamen en alles schenken wat ook zij nodig hebben. Opdat ze de kudde mogen leiden en mogen weiden in de grazige weide van uw woord, van uw getuigenis. En heren, wilt gij ze dan alles geven en wil alles heerlijk en wel maken. Zo bidden wij van u, draag ons alle, gedenk ons tezamen naar de grootheid van uw genade. Om Jezus wil alleen. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven uit te reiken en we gaan zingen Psalm 32, vers 1, 3 en 4. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, en maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze duik. Bekend u, Heer, en u oprecht mijn zonde en gij zijt me, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Psalm 32, 1, 3 en 4, de collecten van harte aanbevolen. Gemeente, overmorgen, 31 oktober 1981, zal het 464 jaar geleden zijn dat die machtige beweging zich baanbrak, die wij kennen onder de naam van reformatie ofwel kerkhervorming. Hieraan is onafscheidelijk verbonden de naam van Maarten Luther. Maar wat wij gezongen hebben, dat gold toen en geldt altijd nog. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. De Heere God zelf was met innerlijke ontferming bewogen over een kerk die zozeer in verval was. En waar van alles te koop was en van alles gevonden werd. Behalve dat evangelie van vrije genade tot behoud en tot zaligheid van een arme en verloren zondaar. Gods werk geweest. Maar de Heer heeft daar instrumenten voor willen gebruiken. Een instrument bijzonder. Maarten Luther, die daar heeft mogen aanschouwen de machtige rijkdom van het evangelie. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Als Luther alleen daar geweest was, alleen daar gestaan had, alleen daar gesproken had. En er was in de kerk al niet wat in beweging geweest. Ach, ik denk dat hij gestaan had als een stem van de roepende in de woestijn. Het is net zo geweest als met de uittocht van het volk van Israël uit Egypte. Als Mozes zomaar, onaangediend, maar ook als het ware zonder die voor- en toebereiding en toeleiding, tot dat volk gezegd dat mensen kom, we gaan uit naar het beloofde land. En ze hadden het in Egypte best gehad, te eten, te drinken en verkeerd en vrijheid. Dan zouden ze zeggen, ga je gang, maar wij gaan niet mee. Maar de Heer heeft ook daar voorbereid in Egypteland, wat heeft dat volk voor Israël daar bang en boos gehad, benauwd aan alle kanten. Hoef niet veel te noemen, maar als die jochies moesten gedoopt worden, als ze in de Nijl geworpen moesten worden, wat een dreiging voor de ouders, wat verschrikkelijk voor die kinderen. Als daar die mannen en vaders en die jongens zich moesten inzetten voor die arbeidsdienst, in die slavernij, gedrukt waren bij de tichelovens en zwart van dienstbaarheid. Nou, toen kwam bij dat volk de behoefte en dat innig verlangen, o God, verlos ons toch uit de banden waarin de boos ons beknelt. En toen kwam in de gedachte wat de Heere eeuwen geleden beloofd had, u is een beter lot bereid, uw heilzon is aan dagen. Die belofte van dat land, dat vloeide van melk en honing, aan uw zaad zal ik dat land geven. En toen kwam dan Mozes en toen was er een innig verlangen en een innige behoefte. En dat was er ergens ook in het midden van de kerk. Of in het midden van de kerk, die alsmaar meer verroomst was. Want dat was nou niet oorspronkelijk. Want ja, men zegt wel eens, je moet terug en dan moet je terug naar de Roomse kerk. Want de Roomse kerk is er eerst geweest. Wel, nee, de kerk was oorspronkelijk daaruit gegaan in de heide landen, ook van de lage landen bij de zee. Dat daar dat evangelie geplant werd en dat daar een kerk gods gevonden werd, een gemeente gods, maar die kerk gods. Vanuit de evangelieprediking van Paulus en van anderen, vanuit de Pinkstergemeente vandaan is er die kerk gods ontstaan, maar die kerk gods die kwam steeds meer in de verwarring en steeds meer in de verheidensing, steeds meer in de weg en op de lijn van de eigen gerechtigheid van kennen en kunnen van de mens. Maria, de moeder van de Heer Jezus Christus, werd verheven tot middelares Gods en der mensen. Je ging niet naar de Heer Jezus toe, maar je verwachtte van Maria. En de mensen, ze werden voorgehouden en het werd ze aangezegd dat ze door goede werken zouden kunnen behouden worden. Door hun doen de verlossing zouden kunnen bereiken en bewerken in plaats van de borggerechtigheid en het middelaarschap van de Heer Jezus Christus. En voor de mensen, de leken, was er Gods woord niet. En in al hun nood zagen ze dat de kerk alsmaar meer aan goud en goed gebonden was in plaats verbonden was aan dat evangelie van vrije genade. En de mensen bij al hun doen en zoeken en zuchten en zorgen vonden geen vrede. En dat was bijzonder bij Maarten Luther. Oh, de reformatie vond een vruchtbare voedingsbodem in meerdere harten. Maar het is toch begonnen bij die ene man, bij Luther en later ook die hervormer Calvijn. Iemand heeft iets geschreven, elke reformatie begint met een reformatorische daad Gods in de ziel van hem die tot reformatie geroepen wordt. Dat was bij Luther ook zo. En bij Luther is niet gebeurd van gisteren of vandaag. Die is zo geweest, zeker bij een man als Paulus zelf, die daar blazende dreiging op woord was. Een man die ook bouwde op zijn eigen gerechtigheid en die van de Heer Jezus Christus en zijn borggerechtigheid niet wilde weten. Die het volk Gods vervolgde te vuur en te zwaard. Oh, het is bij hem gebeurd op de weg naar Damascus. Opeens, dat Christus hem aangreep. En dat het hem toegeroepen werd. Zal, wat vervolgt gij mij? En dat hij bij die klemmende vraag kwam, wie zijt gij, Heere? Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Paulus, onderwijzende schriften, heeft in een korte tijd zoveel diepte doorleefd en doorgemaakt. Is hij afgebracht van zijn eigen gerechtigheid om enkel te bouwen en te vertrouwen op de borggerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Maar het gaat niet soms, het gaat niet altijd in één keer. Dat is ook bij Luther zo geweest. Geleidelijk aan. Dat hij van stap tot stap geleid werd, van stap tot stap, als het ware gekomen is in die onmogelijkheid van zijn kant. Dat hij bij alles wat hij liet en bij alles wat hij deed, die vrede niet vond. U weet dat hij als jongen van 17 jaar weer op weg was naar de Universiteit van Erfurt. En dat daar onderweg, terwijl hij door die bossen heen ging, wandelend om zijn doel te bereiken, opeens te midden van een verschrikkelijk onweer terechtkwam. En het donderde en bliksemde van alle kanten. Oh, het was een hevig onweer en het kraakte door de bomen heen. En die jonge Maarten Luther, die jongen van 17 jaar, die vreesde om God te moeten ontmoeten. En hij voelde het kan niet. Met zijn leven, al was hij nog jong, kon hij de Heere God, de rechter van hemel en aarde, niet ontmoeten. Hij was bevangen met schrikken, met vrees en beven. En in die ontstellende nood waarin hij verkeerde, riep hij de heilige Anna aan. En zei, heilige Anna, ik zal monnik worden. Monnik worden. Als door deze belofte hij terecht zou komen in een goed blaadje bij God. Hij zou zijn leven gaan verbeteren. Hij zou God gaan zoeken. En hij zou zoeken zo te komen staan voor het aanzien des Heren, dat hij zou kunnen bestaan. Maar ja, dat weten we wel, denk. Dat hebt u misschien ook eens gehad. Dat u in die crisissituatie, in die ziekte, op dat ziekbed voor die operatie, dat u misschien in die hachelijke omstandigheid de Heere een belofte gedaan hebt. O Heere God, ik zal het anders doen. En Heere, ik zal u gaan zoeken. Ik zal de zonde loslaten. Ik zal de wereld verlaten. Ik zal mijn oude natuur doden om in een nieuw en godzalig leven te wandelen. Heere, ik zal het anders gaan doen. En dat u zo stellig beloofd hebt. Maar u werd weer beter. U kwam uit het ziekenhuis. De nood was weer voorbij. En het was alweer vergeten. Luther ging weer verder. Hij studeerde in Erfurt rechten en hij wilde daar verder gaan. En hij dacht als het ware niet meer aan wat hij beloofd had, dat hij monnik zou worden.
Hij liet het erbij zitten, totdat God weer kwam. Dat kan wezen, dat hij er weer komt, genadig, als hij er weer komt, als wij nog niet gekomen zijn. Wat heeft de Heer toch altijd de moeite met zijn volk en met zijn kinderen om ze echt te brengen wat ze wezen moeten. Wat is hij altijd weer de eerste, wat is hij altijd weer bezig om ons te redden van het eeuwig verderf en te brengen tot dat leven, tot die zaligheid, tot die vrede en tot dat genot dat we het ervaren mogen. Mijn redder is mijn God.
Luther, hij leefde weer verder en opeens stierf een goede vriend van hem. Plotseling. Toen kwam de dood weer heel dichtbij hem. En toen waren we heel dichter bij bepaald. Joh, dat had jij kunnen zijn. En zou je nou God kunnen ontmoeten? Wat heb je beloofd? Wat heb je van terechtgebracht? Wat heb je gedaan? En zie, toen is Luther heen gegaan. En is als monnik in het klooster terechtgekomen. En heeft hij daar geworsteld, inderdaad. Luther zegt zelf later, als ooit één monnik in de hemel gekomen zou zijn door het nakomen van zijn plichten als monnik, dan zou ik ook zijn binnengegaan. Maar Luther, hij heeft zich gekastijd. Hij heeft zijn lichaam gekastijd als een ezel dat moet eraan om de zonde eruit te slaan. Hij heeft nachten doorgebracht in worsteling, in gebed. Heeft geworsteld. Hij heeft gezocht om zijn leven te beteren. En door de manier waarop hij weet het toch God aangenaam te zijn. Maar één ding vond hij niet. Hij huiverde als hij aan God dacht. Als hij dacht aan de gerechtigheid en heiligheid en majesteit God, zo, dan voelde hij zo, ik kan voor God niet bestaan. In de plaats dat hij zelf voldaan werd, in plaats dat hij zich kon opbouwen in zijn gerechtigheid voor God en dat hij de vrijheid vond die hij zo begeerde en zo nodig had, werd deze man alleen maar ongelukkiger en ongelukkiger. En al zijn worstel als monnik in het klooster bracht hem niet waar hij zijn wilde. En toen heeft hij het geprobeerd om in Rome dichter, daarbij de paus en dichter in het geheel van de kerk op die Pilatusstraat zich slaande, kastijdende en kruipende en naar boven worstelende en naar beneden gaande om toch maar die penitentie, die boetedoening te kunnen verrichten en om toch zomaar die vrede te vinden. En maar hoe dichter bij Rome, hoe slechter katholieken, hoe minder hij gevonden heeft van datgene wat hij zo nodig had. Hij worstelde. O, zei hij eens. En dat zal u wel vaker gezegd hebben en dat kent u misschien ook wel. Hij zei eens, als ik nou maar echt kom bidden, dan word ik verhoord. Bekende klank vindt u niet. Als ik maar echt kom bidden, dan zal God mij wel verhoren. Maar ja, dat echte bidden van zichzelf uit. Luther kon er geen grond van maken. Vooral zijn doen en vooral zijn bidden en vooral zijn worsteling. Gelukkig als een mens er niet op kan bouwen en vertrouwen. Want als we daarop bouwen en daarop vertrouwen, dan is het niet anders dan zandgronden die wegspoelen als het oordeel daar is. En hij smeekte, als hij de mis las, dan bad hij uw barmhartige vader. En dan beefde hij echt over al zijn ledematen. Uw barmhartige vader. Want hij zag zijn God niet als vader. En hij voelde de barmhartigheid van God niet. Ach, die barmhartigheid. Hij kon er niet aankomen. Hij kon er niet inkomen. En vader zeggen. Oh, hij beefde en vreesde. Want hij zag God niet anders als een rechter. Heilig en vol toorn. Voor wie hij niet kon bestaan. Luther. Gebeden, gesmeekt, zich gekastijd, geworsteld om het te mogen vinden en toch niet gevonden. Nee, dat is nog wonder. Toen Luther 20 jaar oud was, in 1503, heeft hij in de bibliotheek van Erfurt een Bijbel gevonden. Nog nooit had Luther een Bijbel in zijn handen gehad. 20 jaar oud toen hij voor het eerst die Bijbel vond. In 1543, dan zegt hij het zelf zo. Toen ik, in 1538, toen ik 20 jaar was, had ik nog nooit een Bijbel gezien. Eindelijk vond ik in de bibliotheek een Bijbel. En die Bijbel die lag aan een ketting en dan zegt onder het stof. En dan zou je zeggen, ja, dat is dat. Men gebruikt die Bijbel niet aan de ketting daar ergens. Daar heel verdwaald en heel vreemd. En daaronder het stof. Die Bijbel die nooit gebruikt werd. Nou mag je dit niet zeggen. De Bijbel lag inderdaad aan de ketting. Maar misschien als je hier bij een radiozaak binnenkomt. In Delft is dat wel zo. Daar zie je die bandrecorders en die tapetje liggen allemaal aan de ketting. En waarom? Nou, omdat er gappers zijn. Omdat er altijd weer zijn die zo stiekem weg dit willen jatten en dat mee willen nemen. En anders ziet het niet. En daarom ligt het aan de ketting. En daarom lag die Bijbel aan de ketting. We vinden dat niet meer dat de Bijbel aan de ketting ligt. Omdat wij vele Bijbels hebben. Hoewel er zeer kostbare Bijbels tussendoor kunnen gaan. Die we echt wel beslist willen stelen. Maar we hebben, wat een wonder toch. Wij hebben Gods woord voor een paar centen te koop. Dat hebben mogen als een zakbijbeltje. Dat wij dat hebben mogen als een bijbeltje thuis en bij ons thuis, bij u thuis, in huis. Daar zijn ik weet niet hoeveel bijbels. Gelukkig onze kleine kinderen hebben al zelf een bijbeltje. Ze lezen uit het bijbeltje. Wat zijn wij dan toch genadig, goochelijk bevoorrecht dat wij Gods woord hebben. En dat iedereen in staat is om een bijbel te kopen. En dat we dat woord Gods mogen hebben. Maar dat kon toen niet. Die bijbels die waren verschrikkelijk kostbaar en verschrikkelijk duur. Hoewel, Luther, toen hij in het klooster ging, als jongeling van 20 jaar, kreeg hij een Latijnse uitgave van een Bijbel met een rode band. En het werd gezegd aan die studenten dat ze in dat woord trouw moesten lezen, de opdracht Gods woord ijverig te lezen, aandachtig te horen, naast het te bestuderen. Maar weet u, het was, je zou zeggen, net als bij de overgetuigen vandaag in de dag. Ik heb ook een Bijbel. Maar die overgetuigen, die lezen altijd wat ze lezen willen en altijd weer op hun manier. Dus zegt, ach, wel in de wereld. Dat zo, dat woord Gods, dat ook zij hebben, kan verdraaid en verkracht worden. En dat deden de Romeinen ook. Het ging altijd die inbreng op de wijze waarop zij het begeerden te lezen en mensen te lezen, dat naar eigen inzicht, dat bouwen op die eigen gerechtigheid, op die goede werken, en dat door die gerechtigheid de mens behouden zou worden, en dat de mens door die gerechtigheid, die eigen gerechtigheid, zo zalig worden. Maar Luther is gaan studeren. En die is gaan lezen, en dat heeft die Bijbel heeft hem nooit meer losgelaten. Luther was iemand die voor zijn persoonlijk gebruik elk jaar minstens 2 keer de Bijbel las. Van begin tot eind. Doen we het ook? Wij zeggen voor je persoonlijk gebruik, een paar keer in het jaar, dat je de hele Bijbel gelezen hebt. En dan ook nog die stukken waar je persoonlijk bij bepaald wordt, waaruit gepreekt wordt, wat overdacht wordt. En dat je dat ook zo erbij mag onderzoeken. Omdat je Bijbel je bron mag zijn en je dagelijks voedsel mag zijn. En dat je uit die Bijbel mag putten lezen. Ach, het is zo vaak, nou even een stukje lezen, het is zo vaak. Hebben we soms al gelezen? En dat je pas gelezen hebt, dat je niet eens meer weet dat je gelezen hebt. Het is bij ons zo vaak ook dat oppervlakkige. En ook zo vaak dat we de Bijbel op onze manier lezen. Maar Luther heeft gelezen en herlezen. En ziet, toen hij 28 jaar oud was, promoveerde hij 28 jaar oud. Dat was erg vroeg. Luther was echt knap. Had een goed verstand. En hij had studiezin. Want je kunt een goed verstand hebben en geen zin hebben in studie. Geen zin hebben in het bestuderen van het woord van Gods genade. Nou, Luther, die studeerde met veel ijver en met veel lust bij dagen en bij nachten. En toen hij 28 jaar oud was, nou, meestal was men in die dagen 50 jaar als men al promoveerde. En zeker, het is echt niet nodig dat iedereen promoveert. Ook elke dominee hoeft niet te promoveren. Heerlijk als die heldere geesten in die studies en dat mogen doen. Maar voor anderen is het heerlijk herder en leraar te zijn. Heerlijk met de zieken en de ouderen vandaag en de gezonden en met de jonge mensen te mogen verkeren. En aan het woord des Heren te mogen uitleggen. Met hen te worstelen aan de troon van Gods genade. Met gezonden, maar ook met zieken. Met ouderen vandaag op hun sterfbedden. Maar goed, dit was de bijzondere Luther, dokter in de Godgeleerdheid. De promotiekosten, daar moet je vandaag om komen. De promotiekosten waren 50 gulden. En die 50 gulden die werden betaald door Frederik de vrome Frederik de Wijze. En deze liet vastleggen dat Luther voor zijn leven de theologie zou beoefenen en aan de Bijbelse exegese zou deelnemen en zou colleges geven te Wittenberg. En zo gebeurde het op 16 augustus van het jaar 1513, dat 's morgens om 7 uur dokter Luther begon met het geven van colleges uit de Bijbel, uit Gods woord. En hij begon met het boek der psalmen. En zijn studenten, dat waren de fraters en de collega die daar bezig, die studenten, de fraters en de paters van het klooster. Hij begon met psalm 1 en ging verder. Maar toen kon deze jonge dokter nog niet vermoeden dat een theologie, volgens zijn wetenschappelijke en religieuze overtuiging, met de schrift in overeenstemming, in strijd zou kunnen komen met de leer van de kerk. Luther had nog zoveel vertrouwen in die kerk. En Luther had die kerk nog zo lief. Alleen Luther ging steeds meer verstaan dat die Bijbel zo'n machtige bron was en zo vol van rijkdom. En dan is Luther daar bezig om die schrift uiteen te zetten en uit te leggen. En dan kwam hij steeds weer voor problemen. Omdat hij zegt, nou, hoe zit dat nou en hoe moet dat nou? Hij zegt, wanneer ik weer een schriftwoord had, dan worstel ik daarmee. En dan, net als met een notiek op de grond, stuk probeerde te gooien, te stenen. En zo sloeg ik als het ware die tekst op de rots, op dat kruis van Golgotha. Alleen, hij verstond het nog niet, wat dat betekende. Want Luther die was wel dokter in de theologie geworden. En Luther was iemand die de Bijbel echt lief gekregen had. Maar Luther had nog geen vrede gevonden voor zijn arme ziel. Want dat was geworden de vraag van zijn leven. Hoe krijg ik een genade God? Hoe word ik met God verzoend? De vraag van Luther dus altijd weer, hoe krijg ik een genade God? Calvijn, die heeft eigenlijk een ander thema. Calvijn, die stelt als het centrale, hoe komt God aan zijn eer? Hoe komt God aan zijn eer? En bij Luther was het, hoe krijg ik een genade God? Dat lijkt een tegenstelling. Hij zegt, nou, die twee reformatoren, die staan elkaar wel tegenover. En inderdaad, er is wel eens verschil geweest tussen Luther en Calvijn. En je moet altijd weer zeggen, Calvijn, Luther is geboren in 1483 en Calvijn is geboren in 1509. Luther die is gestorven in 1546 en Calvijn is gestorven in 1564. Calvijn moet je en mag je van alle kanten zeggen, wat een zuivere theoloog. Dus iets later. Heeft ook weer van Luther mogen leren en door Luther heen mogen verstaan. Maar Calvijn is zo onverkort de schriftgeleerde onderwezen in het woord der waarheid. En aan alle kanten zeg je Calvijn zegt. En dan zeg je inderdaad Calvijn. Luther heeft inderdaad van die dingen. Luther, alleen de avondmaalsopvatting, dat was de consubstantiatieleer in met een onderricht in Jezus Christus. Luther dacht inderdaad dat hier Jezus heel reëel, heel werkelijk in dat avondmaalsbrood aanwezig was en in die wijn aanwezig was, het bloed van Christus. Alhoewel Luther zei, dat brood blijft brood en die wijn blijft wijn. Daarop ze zeggen, dat brood wordt het lichaam van Christus en die wijn wordt het bloed van Christus. Nee, zegt Luther, dat brood blijft brood en die wijn blijft wijn. Maar Christus is het toch wel in. En dat deed je naar aanleiding van de gedachte dat de menselijke natuur van Christus door zijn hemelvaart deel gekregen heeft aan de goddelijke natuur en al ontegenwoordig geworden is. Nou, de beide uit. Maar Calvijn zegt nee. Nou, brood blijft brood. En dat is steken en zegel van het brood des levens. En als een mens brood mag eten, dat avondmaalsbrood, dan eet hij dat met zijn lichamelijke mond en eet hij gewoon brood. Maar met zijn geestelijke mond mag hij eten het lichaam en mag hij drinken het bloed van Christus. En mag hij in het geloof Christus met al zijn lijden en sterven geestelijk in zich opnemen. Maar goed, die Luther, die dus ook wel zijn problemen had en die in alles toch ook niet altijd, zeg maar, die Luther, die was bezig met dat woord. En die Luther, die had de vrede nog niet. Bij Luther was de vraag, hoe krijg ik een genade God? Terwijl we zeiden, Calvijn heeft de vraag, hoe komt God aan zijn eer? En dat een tegenstelling, wonderlijk. Die twee vallen toch samen. Hoe komt God aan zijn eer, gemeente, bij u en bij mij? Als wij een arme zondaar worden, die het geloof tegen Jezus Christus mogen omhelzen als onze bargemiddelaar. In Psalm 2 zegt God de Vader, kust de zoon. God komt aan zijn eer dat we dat kruis op Golgotha niet verachten. Dat we het bloed van de Heer Jezus niet onrein achten door dat te laten voor wat het is. Dat we de heiland Jezus Christus nodig hebben als onze bargemiddelaar, als onze hoogste profeet, als onze enige hoge priester, als onze enige koning. Als we hem omhelzen, dan komt God aan zijn eer. En zolang we nog ons eigen leven leven en van Jezus Christus niet willen weten en hem niet nodig hebben, dan wordt God niet geëerd. En dat is dus bij Luther, hoe krijg ik een genade God? Daar zat hij mee. En toen kwam hij bij Psalm 31 terecht. En ik heb het even voor u opgezocht. Daar staat in Psalm 31, op u, o Heer, betrouw ik. Laat me niet beschaamd worden in eeuwigheid. Help mij uit door uw gerechtigheid. En dat kon Luther maar niet vatten. Hoe kan dat nou? Help mij toch uit door uw gerechtigheid. En waarom kon hij dat nou niet begrijpen? Wel, die gerechtigheid Gods, oh, hij huiverde. En hij zegt, ik haatte die gerechtigheid Gods. Daar stond hij met al zijn vezelen tegenop. Want oh, dat was wat voor hem. Want Gods gerechtigheid hield voor hem in dat God, en dat was de Roomse leer, dat God de goede beloont en dat God de kwade straft. Dat is Gods gerechtigheid. Dat God niet de goede straft en de kwade beloont. Dat God als het ware een rechter is die scheef kijkt en die naar willekeur handelt. Nee, Luther die geloofde, God is een heilig en een rechtvaardig God. Maar die gerechtigheid God is dat God de goede beloont en dat God de kwade straft. En nou zat hij. Die gerechtigheid God, hij voelde, die kon niet anders doen dan hem veroordelen. En daarom zegt hij, oh wat heb ik er toch mee getopt. Help mij uit door uw gerechtigheid. Dat kan toch niet. Dat een arme en zo'n gebrokene en zo'n onbekwame als hij was. Een die zichzelf moest veroordelen en die moest zeggen, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade me bij. Hoe zou God mij kunnen uithelpen door zijn gerechtigheid? Als er nog gestaan had, help mij uit door uw genade, dan had hij het kunnen geloven. Door uw genade, Heere God. Maar dat staat er niet. Help mij door uw gerechtigheid. En zo tobde Luther. En hij had naar zijn gevoel niemand die hem terzijde stond en die hem zei, man, je moet zo kijken, je moet dat doen. Wat zijn wij toch bevoorrecht, gemeente. Elke week wordt het woord Gods u bijgebracht. En elke week wordt dat woord Gods u uitgelegd. Er wordt gezegd wat er staat, wordt gezegd wat de schrift inhoudt en wat de schrift verklaart. Mensen, wij zijn zulke bevoorrechte mensen, kinderen van de reformatie. Wat mogen we de Heer toch wel danken. En wat moest je elke zondag, 's morgens en 's avonds of 's middags, met vreugde, met verwachting opgaan. Biddende om de bijstand voor die dienaar die dat evangelie mag uitleggen. Dat hij door de geest des Heren dat met liefde mag doen. Maar dat je mag zeggen, o Heere God, dan krijg ik weer onderwijs. Weet je wat bij ons vaak is? Wij willen nou niet gesticht worden, maar wij willen echt aangenaam bezighouden worden. Wij willen als in verrukking komen, maar het gaat om onderwijs. En wat een wonder toch dat wij nog in vrijheid van week tot week en van zondag tot zondag en ook door de week mogen opgaan. En dat dat woord naar ons wordt toegebracht. En dat we onderwezen mogen worden. O jonge mensen, veracht het niet. En wees er en oudere mensen. Dat wij toch de kerk
dienst niet verzuiven. Luther moest het alleen uitworstelen. En zeker, het blijft een persoonlijk worstelen. Het blijft een persoonlijke zaak. Kind te worden, als je op jezelf ziet, op je zonde, op je ongerechtigheid. Hoe zal het er ooit kunnen dat de Heer naar ons zou willen omzien en kunnen omzien? Hoe zouden we ooit verzoend kunnen worden? Maar wat een wonder, Luther die toonde. En toen kwam dit bij Psalm 71 en precies hetzelfde. Alweer op u, o Heere, betrouw ik, laat me niet beschaamd worden in eeuwigheid. Red mij toch door uw gerechtigheid. En alweer gered worden door de gerechtigheid Gods, dat komt toch niet. Luther, die gerechtigheid Gods, die komt toch niet anders doen dan hem oordelen en hem veroordelen. Luther, die komt toch te staan in die onmogelijkheid. En zo was die bezig, zo tand hij voort en zo kwam die er van zijn kant toch ook echt maar die niet uit. Totdat. En dan hebt u Gods leiding. De Heere God laat ons wel eens stallen. Dat je niet uitkomt. En als u het naast u neer kunt leggen. Dat is niet best. Dan zeg je, ach. Ik kom er toch niet. Het kan toch niet voor mij. Hou toch niet op. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Luther kon niet ophouden en hij ging door met studeren en door met te worstelen en door met te vragen en door met te smeken. En zo kwam Luther bij Romeinen 1 vers 17, we hebben het met elkaar gelezen. Romeinen 1 en Romeinen 3 ook zo machtig mooi, trouwens de hele Bijbel is mooi niet. Dan staat er zo in Romeinen 1 vers 16, want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in het zelf openbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dan zat hij alweer. Inderdaad, je zou zeggen, en inderdaad, het is een moeilijke tekst. Maar Luther die zat weer. Oh, hij zegt, toen ik dat weer las, beefde ik. Of heel mijn lichaam. En alweer van Luther voelde de heiligheid en de majesteit God. En Luther, met al het zijde, hij was zo krom en zo verdorven. Had hij maar één ding verdiend. En o Luther, die voelde als het ware al de vlammen van de hel branden. Dat is benauwd. Psalm 116 zegt het zo, dat de angst der hel, de alle troost die ik miste. Ik was benauwd, omringd van droefenis. En Luther had die gerechtigheid Gods, daar krijg je die rechtvaardigheid, die wrekende gerechtigheid. En als iemand allemaal goed doet, en dan zag die andere mensen, dat hij dacht, de paus is goed, en dat hij dacht, die andere, dat zijn mensen die leven ernaar, en die mensen die mogen dat ervaren, en die gaan wel in, die mensen hebben overtollige goede werken, maar Luther, hij kon geen goede werken verrichten, en daarom de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde. En dat was het volgende probleem. Dat het wel in hetzelfde, en het is dus in het evangelie geopenbaard wordt. Tot geloof. Dat hij zegt, warempel, is het niet genoeg. Dat de wet Gods mij veroordeelt. En dat we door die gerechtigheid Gods moeten omkomen. Dat ook het evangelie me tegen is. Dat God aan alle kanten meteen, dat ik geen uitweg zie. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Die werd die getuigd tegen me, al die geboden Gods overtreden en geen daarvan gehouden. En dan die gerechtigheid, die rechtvaardigheid Gods me tegen. En dan ook nog het evangelie me tegen. Luther ziet het niet meer. Totdat. Wonderlijk. Het kan wezen dat je met een tekst worstelt en dat je het niet ziet. Ach, Heere, red me toch. Heere, schenk toch licht. En daar gaat iets zien. De rechtvaardigheid Gods wordt in dat evangelie geopenbaard. En hij gaat zien dat die gerechtigheid Gods niet alleen die gerechtigheid is dat hij de goede beloond en de kwade straft. Er zijn geen goede, niet één. Er is geen goede. Maar de rechtvaardigheid God wordt in het evangelie geopenbaard. En hoe wordt dan in dat evangelie Gods rechtvaardigheid geopenbaard?
Wel, dan ziet hij in dat evangelie dat zijn eigen zoon. Ik heb zien, meneer Kruid, als een worm. En dat Gods eigen zoon hangt aan het vloekhout. En hij mag het horen en ervaren. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die naar hem gelooft, in hem gelooft, niet verderven. De rechtvaardigheid God wordt in Christus openbaard. Dat God aan Christus de zonde van zijn volk heeft gestraft. En dat hij, want waar hij ons niet onschuldig kan houden. En dat hij plaatsvervangend Christus in die plaats gesteld heeft. En dat hij het moet klagen. Mijn God, waarom verlaat je mij? Dat hij beladen onder vloek en toorn God juist om onze zonde draagt. En dat die gerechtigheid God de zonde straft inderdaad. Maar aan Christus. En dat hij dat geen twee keer doet. Maar dat hij... Wat openbaar wordt uit het tot geloof, uit geloof tot geloof, dat nou zijn aangebrachte gerechtigheid aan die arme zondaar wordt toegerekend in het geloof omhelst. En daarom ook Psalm 31 gaat zo leven, Psalm 71 gaat zo leven en het evangelie gaat zo leven. Dat de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard in hetzelfde. Dan is het niet. Heb je het? Die gerechtigheid. Heb je die gehoorzaamheid? Want het blijft zo gelden. En dat is nou reformatie leer. Dat is nou de leer van Gods woord. Uit u geen vrucht in de eeuwigheid. Niet heb je het. Maar wat een wonder dat evangelie. Hier hebt u het, gemeente. Wat is dat toch oneindig rijk? Heb je het, jonge mensen? Kun je voor God staan en bestaan? Moeten wij al niet binnen slaan de zonde nimmer gaan die mijn jongheid heeft bedreven? En hoe ouder we worden, hoe erger. Elke dag heeft genoeg aan zichzelf kwaad. Misschien moet u zeggen, ach, ik word er harder tegenin. En misschien moet u zeggen, ik ga steeds meer mijn verdorvenheid leren kennen. Ik moet steeds meer onderstreperen. Het is waar, uit mij geen vrucht in de eeuwigheid. Hoe krijg ik ooit een genade God, want die gerechtigheid God kan inderdaad niet anders doen dan mij veroordelen. Maar dat even in het evangelie geopenbaard. En geopenbaard wil dan ook niet alleen zeggen opengelegd. Maar ook voor je gelegd. Ook aan je geschonken. Aan zo'n arme bedelaar. Aan zo iemand die het niet heeft. Iemand die aan zijn kant, wat is dat de prediking van de reformatie? De rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde openbaard. Uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Wil iemand gerechtvaardigd worden door het geloof alleen? En het geloof zijn die ogen die zien op Jezus. En het geloof, dat is die hand die hem omhelst, dat is die been waar ze altijd van hem verwacht. Mag je het nog anders zeggen, geloof, ik vind dat is zo mooi om zo te overdenken. Dat is krediet hebben voor de Heere. Van u verwacht ik het, Heere. O God, zegt die bedelaar, die tollenaar, wees mij de zondaar genadig. En wel als hij dat zo ervaren mag, als Luther zo mag ervaren. Hij zegt, ik prees dat woord. Waar hij zo tegenop zag. En wat hij verfoeide, je zou haar zeggen, vervloekte. Hij zegt, ik prees dat woord, gerechtigheid Gods, met een liefde even groot als de haar die ik vroeger toegedragen had. En zo werd het mij het heerlijkste woord. Zo is die tekst van Paulus voor mij werkelijk de poort van het paradijs geworden. Hij mocht ervaren, sola fide, enkel door het geloof. Je hoeft niks mee te brengen. En je hoeft niet te zijn dat zien op Jezus. Dat sola gratia, enkel genade. Heer, ik hoef niet door mijn goede werk. Ik kan het alleen maar bederven. Ik kan nooit de zaligheid verdienen. Heere, ik hoef niet te doen. Enkel genade in Christus Jezus. In zijn gerechtigheid. Dat Jezus Christus met al zijn schatten en met al zijn gaven aan de zonde geschonken wordt. Nou, en dan kun je geloven dat die Luther het aan zijn studenten het heeft doorgegeven. En dat Luther daarvan getuigd gesproken heeft. En dat er velen gehoor gegeven hebben. Dat velen het hebben ingedronken. En dat ze met hem hebben aanschouwd te beleven wat Gods gerechtigheid in Christus betekent. En nu in Christus de vrijspraak, vergeving van alle zonden. En ook in Christus het recht op het eeuwige leven. Hij zegt in 1515 dat nu de plaats is gewonnen voor het evangelie van Jezus Christus. En dan gaat hij de verhoudingen meer en meer zien. En dan in 1517, dan komt Tetzel met zijn aflaathandel, u weet het. De Sint-Pieter van Rome is in verval en er moeten stukken aangebouwd worden. En ja, dat moet toch allemaal wel lopen en hoe kom je in de centen? Rome weet om geld te krijgen. En Tetzel is erop uitgetrokken. En heeft die arme mensen daar uitgeknepen en uitgezogen. En hij zegt aan die mensen, is je moeder gestorven? Ja, die ligt in het vagevuur. En je kunt er wel wat aan doen. Je moeder in het vagevuur. Je vrouw ligt daar te kreperen van de pijn. Nou, geef haar geld. Als het geld in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt. Nou, eerlijk, als het mij gezegd was en in dat geloof, dan zou ik alles gegeven. Ik zou zeggen, alsjeblieft, dan heb je het. Je lieve moeder, je lieve man, je lieve vrouw, je lieve kind. Dan zou je zeggen, al moet ik hier droog brood eten, fruit, dan is dat niet zo erg. Dan zijn ze verlost. En het geld stroomde erin. En Luther, die zachte doorheen en die verfoeide die dan boze en goddeloze gedoe van de kerk. En Luther die zegt, oh mensen, als de paus het wist, dan zou die zeggen, we stoppen met de bouwen, we gaan niet verder, want dit goddeloze gedoe, dat kunnen we niet hebben. Zo verwacht hij het nog. Dat toch nog die paus het goed bedoelt en het goed deed. Luther heeft niet gezegd, de kerk gaan we uit. Luther heeft niet gezegd, de paus moeten we uit. Luther heeft niet gezegd, we zullen kerk gaan informeren. We zullen in die zin, dat we zeggen, Luther heeft nog zoveel goeds gedacht om inderdaad die kerk weer te brengen bij het woord. Luther is de kerk niet uitgegaan, maar hij is er inderdaad uitgegooid. En dan komt 31 oktober van het jaar 1517 met die 95 stellingen die hij geslagen heeft tegen de deur van de slotkapel te Wittenberg in het Latijn. Weet je wat dat betekent? Dat Luther geen volksbeweging wilde. Als het ware het volk er tegen in opstand brengen. Tegen het gezag, de autoriteit van de kerk. Maar Luther wilde de kerk hervormen. Luther wilde deze mensen tot de inkeer brengen dan van al dat eigen gereden. Al dat boze goddeloze. En die wilde de kerk weer brengen tot dat sola fide. En dat sola gratia. En dat sola scriptura. Alleen de schrift, mensen. En dan wilde hij met de geleerde van zijn dag een twistgesprek. Een gesprek om tot helderheid te komen. En vandaar die 95 stellingen in het Latijn. En als je nu leest, u hebt ze misschien wel thuis. Dan zeg je, oh, de Luther heeft geworsteld. Maar wat hij vindt hij gehoor bij de klerus, bij de geestelijkheid. Vind ik gehoor bij die mensen. Dat tot de paus toe erkend wordt. We moeten van al die ballast af. Om weer terug. Ad fontes terug naar de schrift. Terug naar het woord. Ach, Luther moet ervaren. Hij zegt, ik ben er als een paard met oogkleppen op ingevoerd. Ik wist niet wat me te wachten stond. Ik heb het niet voorzien als met oogkleppen, opdat ik niet zien zou tegen welke tegenstanders ik het moest opnemen. Ik denk dat Luther dan gezegd had, ach nee, God dank, maar dat zegt, dat kan ik niet. Misschien dat je het wel eens hebt en zegt, mensen, wat heerlijk dan, als je zo argeloos als het ware, en zo door heilige begeerte gedreven om ook anderen tot die bekering te brengen en anderen te overtuigen van die onmetelijk rijke genade van Jezus Christus, dat we er niks aan toe hebben te voegen en dat ook in onze protestantse kerken en ook onder ons, dat je moet zeggen, mensen, je hoeft niks mee te brengen. En je hoeft niks te hebben, je hoeft niks te zijn, je hoeft niks te zeggen van jouw kant. Want ook bij ons zeggen we wel eens, als ik nou maar eens echt kon bidden, als ik nou maar eens echt kon geloven, dan zou ik. Kom dan maar met je niet kunnen bidden. En kom dan maar met je niet kunnen geloven. Kom dan maar met je armoede om uit die volheid van zijn genade te ervaren. En ziet, het conflict kan niet uitblijven. En dan zegt Luther ergens, al zeggen alle heilige leraars dit of dat, ze hebben allemaal samen niets in te brengen tegen één getuigenis van de heilige geschrift. Gods woord staat boven alle menselijke woorden. En in 1521, dan wordt hij geroepen naar de Rijksdag te worden, dan zegt hij dit, hier sta ik, hier houd ik stand, hier daag ik uit en zeg Gods woord is me meer waard dan alles. Hier sta ik. Ik kan niet anders. Wat er ook zou komen, ik kan niet anders. Dat woord heeft mij gegrepen. En die genade Gods heeft mij vervuld. En die liefde Gods, oh, ik ben er vol van. Mensen, toen nou. Ik kan niet anders. Het hoeft ook niet anders. Oh, hij is bezeten van de liefde Gods in Jezus Christus. En dat begeert hij door te geven, wat er ook van komen mag. Hij, straks zingen we het, neem goed dat bloed ons af, delf vrouw en kinderen het graf. Het brengt u geen gewin, dat ene, we gaan ten hemel en door de genade Gods in Jezus Christus. Hij zegt, hij heeft vele van die mooie dingen. Mijn geweten is gebonden in Gods woord. En zo, Luther gaat in de ban. Ze wilden niet van horen. Erg toch eigenlijk? Dat ze niet horen willen van het evangelie van vrije genade. Dat ze er zo tegen zijn. Hoe is het mogelijk? Ze pijnigen zich af en ze doen van alles en nog wat. En ze komen er niet mee. Wat is een mens? Luther had oogklep op als een paard. Totdat hij dat allemaal niet zien zou. Maar wat is een mens dan? Blind voor God en goddelijke zaken. Luther gaat in de ban. Maar goddank. Het is weer geworden dat de Bijbel aan de kerk gegeven is, dat Gods woord centraal staat. Deze kansel staat midden in de kerk en geen altaar. En waarom? Omdat Gods woord het is. Omdat het sola scriptura is, sola scriptura, alleen de schrift die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. Alleen, maar dan ook geheel de schrift. En daar hebt u nou de reformatie. En wat heeft Luther al, die heeft zoveel geschreven. Altijd weer dat schrijft hij, als hij iemand geschreven had, in haast geschreven. Luther, het vloeide uit zijn pen. Luther heeft veel becommentarieerd, machtig rijk. Luther heeft ontzettend veel geschreven. En heeft ontzaglijk veel mogen doen voor de kerk. En als we aan Calvijn denken, dan zeg je met al die commentaren, wat zou het goed wezen als we die nog weer eens gingen bestuderen, gemeente. Want die brengen Gods woord dichterbij. Drie vormen. Dat sola scriptura, alleen de schrift. En sola fide, alleen het geloof. En dat sola gratia, enkel door genade. O, die drie essen die weer centraal zijn, komt dus dan. En dat al dat andere daaruit gebannen is. En al dat Roomse zuurdesem, dat de kerk ervan ontdaan is geworden. Dat Paulus het niet meer voor het zeg heeft. En dat die, ach Luther schrijft ergens, de paus de stedehouder van Christus, nou kan het geloven. Want de stedehouder is iemand die de plaats vervangt van, dus Christus is er niet in. Hou het nou eens goed voor ogen. Die paus die neemt de plaats van Christus, een mens van gelijke wereld, en Christus wordt gemist. Dan mag geen dominee of wie ook geen vrome de plaats van Christus innemen. Maar wat een wonder dan. Dat het doorbreekt, alle kanten uit. Maar wat heeft het om zijn vaderen gekost? Door het geloof alleen. Wat hebben de brandstapels gerookt? We kunnen er op deze gedenkwaardige dag aan gedenken. Dat het bloed van de martelaar gestroomd heeft. Misschien van uw voorvader, uw voormoeder. In de familie, de Bartholomeusnacht, waar ook vandaan, dat ze er goed en bloed voor over gehad hebben, vanwege die oneindige rijkdom. Guido de Bray, noem ze maar op. Ze hebben alles ervoor over gehad. Wat is een bang en benauwd geweest, veelal. Maar de reformatie is doorgegaan en we mogen gedenken. Gedenken. Dan mogen we nou zeggen, gemeente, in die gedachte is, het is allemaal goed. Het blijft voortgaan. Altijd moet opnieuw gereformeerd worden. We moeten opnieuw worden hervormd door de vernieuwing van uw gemoed in het persoonlijk leven, ook in de kerken. En dan kunnen we zorg hebben. In de eerste plaats, maar vanwege de gescheurdheid en gescheidenheid van de kerken. Al die kerken die uit de reformatie zijn voortgekomen. Erg toch eigenlijk. In de hervormde kerk is waar het was. Toch wel een zorgelijke tijd waar zoveel is ingeslopen aan dwaling en aan dwaalleer. Maar al die kerken die weggegaan zijn hebben toch de schuld meegenomen. En de zonde meegenomen. En dan zeggen we, het is toch erg dat we naast elkaar kunnen voortgaan en dat we gescheiden van elkaar kunnen optrekken en dat die splijtswam alsmaar verder doorgaat. Waarom komen ze niet terug die nog buigen voor de autoriteit van Gods woord? Achter zijn kerken van wie je zegt, laten ze maar niet terugkomen. Zo is niks gedaan. Dan worden degene die dat woord stuk snijden en van dat woord afdoen, dan worden die alleen maar sterker in plaats dat wij sterker worden in de kracht van het woord, in de belijdenis van het woord en in de beleving van het woord. Ach, we hebben te klagen, die gescheurdheid van de kerk. En het gaat nog door ook. En als je dan die bladen ziet in die weekbladen, er is er weer eentje bij gekomen. Althans, die staat te komen. Kan dat? Kan dat? Kunnen we voortgaan met de scheur en de scheiden? Waar is ons gebed? Waar is onze worsteling? Opdat ze allen één zijn. Als er iets verkeerd ligt of gaat, dan is maar weer gaan we scheiden in plaats van te worstelen. Om de gebondenheid met en van elkaar aan de troon van Gods genade. Een zorgelijke tijd. We hebben de Bijbel, Gods woord, teruggekregen. Maar is het bij de kerken van de reformatie? Sola fide, sola scriptura, sola gratia. Ach ook, en we hoeven niet te zeggen de andere kerken, maar het is niet anders. In mijn tijd toen ik college liep in Utrecht, toen zeiden hervormde professoren, die zeiden, ach, de gereformeerden, dat was professor Brouwer, en die deed ook nog wel wat aan schriftkritiek, die zegt, de gereformeerden, daar is de Bijbel Gods woord voor. Van begin tot eind, van kaf tot kaf. Nou, met andere woorden, die mensen, die gereformeerden, die zijn nog zo ouderwets, die houden hem vast. En dan was ik wel eens jaloers, dat ik dacht, daar houden ze de Bijbel onverkort voor Gods woord. En bij ons heb je schriftkritiek op schriftkritiek. We danken nog zo Willem professor Severijn. Misschien hebt u hem ook gekend. Dan zei hij tegen ons, als we weer eens een college gehad hadden van schriftkritiek, van kunnen en wel, houden al die scholen en van dat uiteenraafsel van al die bronnen en zo. Dus zegt, ik weet niet meer wat waar is dan te zeggen, die bestrijding kwam. En dan zei hij tegen ons, mijn heren, in de schrift is van God ingegeven. Kostelijk. Die man die wist waar studenten mee konden worstelen. Oh, althans, de bestrijding van de boot op je kon afkomen. En nou vandaag aan de dag, de gereformeerde, professor Kuitert, professor Wiersinga, nee, de synode. Hij zegt, als je dat rapport van oktober vorig jaar, de Bijbel is onverkort Gods woord niet meer. Die Bijbel staat vol mythen en legenden. Het verhaal van Genesis 1, 2 en 3 is niet meer waar. Op de middelbare scholen, lagere scholen, universiteiten wordt de evolutie geleerd. En in de kerken de evolutie. De Bijbel wordt gescheurd. En ook als het niet meer waar is dat Adam en Eva gegeten hebben van de vruchten van de verboden boom, is niet meer waar dat Christus, borg en middelaar, aan die boom geleden heeft tot verzoening van alle zonden. Erg toch. Kerken gaan eraan en verdwijnen in de wereld. De wereld gelijkvormigheid neemt hand over hand toe. Ja, we zeggen, oh, die nood is toch zo ontstellend groot dat het niet meer is de schrift en de schrift alleen. We hebben God te bidden, o God, geven. Want eenheid is heerlijk, maar geen eenheid boven geloofsverdeeldheid, maar de eenheid van en door en uit en na het woord. En nou de vraag, gemeente, bij ons persoonlijk, is de Bijbel uw levensgids, uw levensboek, uw levensbron? Mag u het zeggen, hoe lief heb ik uw wet. Niet dat kan ik nou doen, maar ik leer me kennen wie ik ben. En de gerechtigheid Gods wordt in hetzelfde in dat evangelie geopenbaard. Uit geloof tot geloof. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. O, wat een wonder. Zit u er wel eens mee? Hoe krijg ik een genade God? En hoe komt God aan zijn eer? We gaan de eeuwigheid tegemoet. En dan komt ieder persoonlijk te staan. God ontmoeten. Luther rilde over zijn lichaam. Hij voelde het vuur branden van de hel. Dat is niet om angst te maken, maar de angst der hel. Wel een troost dit missen, overdenkt u dat, dat heb ik nou verdiend. En is er nou enig middel waardoor ik deze welverdiende straf ontgaan kan en wie dan tot genade komen? O, wat een wonder, dat woord van God. Want daarin laat God zijn gezicht zien. Een gezicht van heiligheid en gerechtigheid. Rook van liefde en barmhartigheid. Eer hij de zonde ongestraft die blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn lieve zoon Jezus Christus. En dat je dat woord aan uw hart mag drukken. Het woord, het vlees geworden wordt. Uit de maag Maria En die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaan ter hel. En dat u dan gedenken mag. Niet alleen hervorming 1517, maar ook gedenken mag hervorming in mijn hart veranderd door de vernieuwing van mijn gemoed. Gedenken mag wat gebeurd is op Golgotha. Dan kan het niet anders. Die God is onze zaligheid. Die zou die hoogste majesteit er niet met eerbied prijzen. Die God is onze God van heilheid. Hij schijnt uit goedheid zonder pijn. Ons eeuwig zalig leven. O God, wonderlijk. Ik hoefde niks mee te brengen. Ik mocht een arme zondaar zijn. Je volkomen heiland nodig had en heeft ons het eeuwig zalig leven. En dan ga je het zeggen tegen anderen. Luther was er vol van. Hij kan en wil en zal de dood, zelfs bij het naderen van de dood. Heerlijk om dan bij stervende te zitten. Als ik op mezelf zie, dan zit ik met een mond vol tanden naar gemeente. Het is zo heerlijk met ze te worstelen. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Omdat Gods woord wijst op het woord. Omdat in Jezus Christus alles gevonden wordt wat wij maar nodig hebben tot het leven en de gelukzaligheid. Doet u dan niet mee om te zingen? Geloof. Zij God, mijn diepst ontzag. Amen. We gaan het zingen op Psalm 68 en daarvoor het 10e vers. mogen niet zeggen, als ik het maar heb. En ze bekijken het maar. Maar we mogen bidden, Heere, wilt u alle kerken ons allereerst terugbrengen tot uw woord. Om te erkennen dat dat woord tot behoud en zaligheid is bij het woord. Als arme zondaar en arme zondaresse. U weet het, Heere, dat in de vorm de gereformeerde kerk men bezig is om weer in gesprek te raken met de Rooms-Katholieke kerk. Goed als het uit uw woord is en naar uw woord. Maar niet uit het onze, om alles maar weer één te maken. Heere God, geef toch aan alle mensen. En laat zo het evangelie over het rondraden gehoord worden. Mogen buigen voor u, o Heer Jezus Christus. Want wij kunnen roemen in de reformatie. En de hervorming van ons eigen hart verachten. O God, bekeer ons tot u. Dan zullen wij bekeerd zijn. En gedenk ons zo altijd samen. Vergeef al het onze van vanavond, maar heel ons leven. Maak het wel, om Jezus wel. Amen. Psalm 84, vers 3, van zaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. 84, 3. Vrede dragende, de zegen des Heren, de genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. We zingen dus een vaste burcht.